En het is ik vind het een prachtverhaal. Ik hou ook van dat soort films. En ik weet dat hier een aantal in de zaal zitten die er ook van houden. Van dat soort films met zo'n veldslag. En dan vooral mooi met zo'n kampvechter die ervoor gaat staan. Maar als het bij een verhaal blijft, dan is het mooi. Maar kijk, het verhaal van Piet Hein is ook een mooi verhaal. Daarvoor hoef je zo'n verhaal niet te delen. En daar vertel het ook niet aan de kinderen in de zondagsschoolklas. Ik vertel net tegen Ruud dat eigenlijk dit kwartje, na 30 jaar zondagsschool, vorig jaar pas bij mij viel. Waarom dit verhaal in de Bijbel staat. En waarom. We hadden mannenontbijt. En dat betekende, wij kwamen met een aantal mannen. En dan zaten we hier in de Aken daar. Niet met zo heel veel, met een mannetje of 6. En dan lazen we de Romeinenbrief. En dat deden we dan zo. Gewoon zelf lezen en dan gewoon kijken wat je er zelf uithaalt. En dan delen met elkaar. En dat was hartstikke fijn. En op een keer zat ik met de zondagsschool, waren we net bij dit verhaal bezig. En toen zat ik Romeinen 6 te lezen. En nou, er staat, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet, immers hoe zullen wij, die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet ge niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven en door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nou, daar gaat Paulus daar een heel betoog over maken, dat wij met Jezus gekruisigd zijn, met hem in nieuwheid des levens wandelen. En toen viel bij mij het kwartje. Bij die Israëlieten, die bij David waren, werkte dat precies hetzelfde. Doordat David Goliath versloeg, konden zij delen in zijn overwinning. Dat is bij ons ook. Doordat Jezus de dood versloeg en weer opstond, kunnen wij delen in die overwinning van Jezus. Ineens viel bij mij het kwartje dat Jezus als het ware onze kampvechter is, die voor ons de dood heeft overwonnen en dat wij in die overwinning van hem mogen delen. Net als die Israëlieten mochten delen. Eerst beefden die Israëlieten van angst voor die Filistijnen en voor die Goliath. En dat hebben ze 40 dagen gedaan en toen versloeg David Goliath en toen ineens sprongen ze op en joegen ze achter die vijand aan. En zo mogen wij ook niet meer bang zijn, niet meer slaaf zijn van die vijand, niet meer de slaaf van de zonde. Hè? En door de zonde de dood. Maar wij mogen delen in die overwinning die Jezus heeft gedaan aan dat kruis. En die opstanding die eruit volgde. Daar mogen wij in delen. Net als dat het volk mocht delen in die overwinning van David. Dat kwartje viel ineens bij mij. En net als David had Jezus geen wapenrusting aan. Als Jezus gewild had, had hij op het moment voordat hij verraden werd, had hij zijn vader kunnen vragen, joh, stuur even die hemelse legers en dan gaan we er even tegenaan, we knokken. Maar dat, net als David, koos Jezus niet voor die wapenrusting, hij koos ervoor om die weg te gaan. Hè? Om aan het kruis te gaan, om de moeilijke weg te nemen. David deed ook zonder wapenrusting, trad hij in de naam van God. Jezus ging ook in geloof, net als David dat deed. Dat kwartje viel ineens bij mij. En toen zag ik ineens mooie dingen. Andere mooie dingen. Kijk, Jezus, wat deed hij? Hij volbracht de wet. Hij deed die wet niet weg voordat hij begon met zijn bediening. Nee, hij volbracht de wet. Hij volbracht die 5 boeken van Mozes. Maar hij volbracht het in geloof. Dat zijn vader hem weer zou opwekken. Als hij die weg zou gaan. Wat doet David? Die pakt 5 stenen. 5 stenen van de boeken van Mozes. Die stopt hij in zijn zakje. Die neemt hij mee als het ware. En die zegt, ja maar wacht even zo, ik neem die boeken wel mee. Dat zegt hij niet letterlijk. Die doet hij in zijn zakje en hij gaat in geloof. Maar het is niet zo dat hij die boeken wegdoet. Kijk, die 5 stenen is een beeld van die 5 boeken van Mozes, in mijn idee. Wat het mooier maakt. Nou, dat kwartje viel bij mij, vorig jaar. En toen dacht ik, wauw, dit moet ik delen met mensen. Dit is echt. Dus daarna heb ik gedacht, weet je, wij vertellen de kinderen op de zondagsschool dat je net als David moet zijn, vertrouw op de Heer. Maar eigenlijk is dat verkeerd. Wij moeten net als die Israëlieten zijn. Vertrouw nou op David. He, vertrouw op Jezus. Vertrouw nou, geloof nou. He, en dan geloven, dat Hebreeuwse woord, dat handelend geloven. Geloof nou in Jezus, dat hij het volbracht heeft, dat hij aan het kruis is gegaan. En dan mag hij mee overwinnen. Dat zouden we eigenlijk moeten delen met de kinderen. Kijk, want Het verhaal is voor ons nog anders. Kijk, die Israëlieten die op die berghelling stonden, die zagen alles. He, die zagen alles gebeuren en die zagen dat David Goliath versloeg. Maar stel je nou voor wat er gebeurt met die vader, met die Izzi. Die heeft zijn zoon weggestuurd naar zijn broers. En die maakt zich zorgen, want zijn jongste zoon is weg. Zijn geliefde zoon is weg. En hij weet dat dat een praatjesmaker is en dat hij ook nog vooraan gaat staan. Dus hij maakt zich zorgen, die Izzi. En die zit daar. En op een dag zit hij aan de keukentafel en dan komt er een boodschapper binnen. En die zegt, David heeft Goliath verslagen. David heeft Goliath verslagen. En wat doet Izzi? Die heeft nog een oud zwaard liggen van een vorige veldslag. Die gooit zijn zwaard om en die zegt, mijn zoon heeft Goliath verslagen. En die stormt, hè, zo snel als zijn oude benen hem kunnen dragen, ook achter die Israëlieten aan, op weg om die Filistijnen te verslaan. Omdat hij gelooft in zijn zoon David. Kijk, zo zijn wij eigenlijk. Izzi had het niet zelf gezien, wij hebben het ook niet zelf gezien. Wij hebben het van horen zeggen. We hebben het van Petrus gehoord, we hebben het van Johannes gehoord, we kunnen het bij Paulus lezen. Die hebben allemaal die verheerlijkte Heer gezien. En zo was het met Izaï ook. Izaï had het niet zelf gezien, dus wij zouden eigenlijk net zo'n geloof moeten hebben als Izaï. Nou staat dat verhaal niet in de Bijbel, want dat verzin ik zelf, hè, dat hij aan de keuken nam. Dus bind me niet vast op je woorden van, joh, waar staat dat? Maar ik dacht, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal om te vertellen. Want zo geldt dat voor ons. Wij hebben dat niet gezien hoe Jezus dat deed. Maar we hebben het wel gehoord en daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we in geloven. En daar mogen we naar gaan handelen. Nou, dat deed Izaï bij zijn zoon. Zo zouden we dat verhaal eigenlijk aan kinderen moeten vertellen, maar volgens mij ook bij jongeren en volgens mij ook aan ouderen van, ga nou geloven in die zoon die dat voor ons gedaan heeft, net als David dat gedaan heeft. Nou, dat is één laag. Jezus die, dat ging ik vorig jaar ontdekken. Toen ging ik met die vraag aan de slag, ja, maar hoe kan het nou, die Saul, waarom zalft God Saul nou? Had toch gelijk David kunnen zalven? Ik denk dat het beeld nog veel mooier is dan ik nu. Kijk, als je in Romeinen 6 leest, dan gaat het over wat Jezus deed. Als je één hoofdstuk daarvoor kijkt, hè, dan gaat het over één daad van ongerechtigheid en één daad van gerechtigheid. De eerste Adam en de laatste Adam. Ik denk dat Saul staat voor de eerste Adam. Zoals God ooit het beheer van de aarde bij Adam had neergelegd. Hè. Adam die mocht alle dieren een naam geven. En die werd gesteld als heerser over heel de schepping. En Adam heeft het niet waargemaakt. Die heeft van die appel van kennis van goed en kwaad. En die werd uit het paradijs verstoten. En gaf daarmee eigenlijk de heerschappij over aan de tegenstander. En er moest een laatste Adam komen om dat weer recht te zetten. En dat is David. Ik denk dat Saul staat voor de eerste Adam. En David staat voor de laatste Adam. Waar Saul, hè, in beginsel door God gezalfd werd en op pad gaat en een goede koning leek. Want Saul had ook goede dingen, maar uiteindelijk bleek dat Saul alleen maar bezig was om zichzelf groot te maken en om het uit eigen kracht te doen. En uiteindelijk kwam het zelfs bij het offeren, deed hij het offeren helemaal uit eigen kracht. Hij had God niet nodig, net als de eerste Adam dat deed. Die probeerde het uit eigen kracht. En dan komt die tweede Adam, of de laatste Adam, David, en die zegt, maar wacht even, ik doe dat anders. Ik neem die woorden van God, neem ik mee, en ik ga in geloof. En ik laat zien hoe dat werkt in geloof. En ik ga in geloof, en in geloof versla ik die vijand. Eigenlijk net als Jezus dat deed. Die ging in geloof die weg met zijn vader, om uiteindelijk aan het kruis te eindigen. En om dan weer opgewekt te worden, en aan de rechterhand geplaatst te worden. Ik denk dat dat het beeld is wat Saul en David zijn. En dat is ook de reden, denk ik, waarom het in onze Bijbel staat. Als voorbeeldverhaal van hoe het werkt bij God. God werkt altijd met de tweede. Hè? Het eerste laat hij zien, dat is hem niet. En hij pakt altijd het tweede. Nou, dat was wat ik uit David en Goliath haalde. Ik denk, dat wil ik graag met jullie delen. Want Ik ging het pas, Romeinen 6, pas goed begrijpen toen ik doorhad dat David stond voor Jezus. Dat hij zo'n kampvechter is voor ons geweest. Dat wilde ik delen. Nou, dan gaat het verhaal van David verder. En er gebeuren een heleboel dingen. Hij wordt achterna gezeten door Saul. Ja, we hebben nog wel even tijd. Eigenlijk niet zo heel lang. Hij wordt achterna gezeten door Saul. Dan uiteindelijk sterft Saul. Dan wordt David koning. En wat ik net al tegen Paul zei, David is niet de tweede koning van Israël. David is de derde koning van Israël. Er zit nog eentje tussen, die even kort koning is, Isboset. Die wordt koning gemaakt over Israël. Nou goed, die uiteindelijk legt hij ook zijn koningschap af. En David wordt koning over Israël en Juda. En dan krijgt David het verlangen in zijn hart om die ark, waar een hele tijd niks mee gedaan is, om die terug te brengen naar Jeruzalem. Nou, dat verhaal had ik ook voorbereid, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Maar het enige waar ik op wil wijzen, die ark, dat, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, hè, dat die ark die wilde David terugbrengen naar Jeruzalem. En dan organiseert hij een wagen, en dan loopt er iemand voor de wagen en iemand achter de wagen. En dan valt die ark van die wagen af, en dan is er één man, Uzza, en die steekt zijn hand uit om die ark tegen te houden, en die sterft. En dan schrikt iedereen van die ark. En dan zeggen ze, nou, die brengen we onder bij een man die daar woont, Obed-Edom. En die ark blijft er 3 maanden. En dan wordt die Obed-Edom, die wordt enorm gezegend. En dan halen ze die ark bij die Obed-Edom op. En dan doen ze het op de juiste manier. Hè, met dragers en priesters eromheen. We gaan niet het hele verhaal lezen. Maar het enige wat ik wil zeggen over dat verhaal, dat verhaal ook heel profetisch is in mijn idee. Hè? Als je kijkt wat de naam Obed-Edom betekent, dat betekent dienstknecht van Edom. Obed is dienstknecht, slaaf. En Edom, dat is gewoon de plaats Edom. Hè? Dat zijn de afstammelingen van Ismaël. Zegt dat goed? Nee, van Esau. Dat zijn heidenen. Dus dit is een dienaar van de heidenen. Die ark gaat dus feitelijk naar de dienaar van de heidenen. Die gaat tijdelijk naar de heidenen. Nou, die ark die wordt genoemd naar de naam van God. Naar de naam van Jod-Heh-Waveh. Die ark wordt genoemd met de naam van God, Jehovah. Dus die naam van God gaat zinnebeeldig 3 maanden naar de heidenen toe. En daar worden de heidenen gezegend. En vervolgens gaat hij weer terug naar Jeruzalem, naar de plek waar hij hoort. Ik zie dat als een beeld voor de tijd waar we nu in leven. Nu is de naam van God onder de heidenvolken. Paulus is in deze tijd aangesteld als apostel voor de heidenvolken. En die naam, die leeft nu onder de heidenvolken. En er komt een moment dat hij weer terug gaat naar Jeruzalem. En dat het volk weer zegen zal ontvangen. Nu ontvangen wij die zegen als heidenen. En hij zal weer terug gaan naar Jeruzalem. En dan zal het volk weer zegen ontvangen. En als je dan die vergelijking doortrekt. Die eerste keer dat die ark naar Jeruzalem wilde halen, wilden ze dat op hun eigen manier doen. De eerste keer dat Jezus kwam, wilden ze het eigenlijk, dat Jezus, ze vonden het wel goed dat hij Messias was, maar hij moest vooral naar hun regels. En dan zie je dat uiteindelijk, dat er iemand moest doodgaan, hè, en dat was in dit geval Jezus, die moest doodgaan, om die zegen naar de heidenen te laten gaan, maar ook bij die ark moest er ook iemand doodgaan, die Uzza. En daarin staat die Uzza eigenlijk als beeld voor Jezus die moet sterven. En als je dan later ziet, als die ark naar Jeruzalem, doen ze het wel op de manier zoals God dat wil. En dat zullen ze dadelijk doen. En als de Messias de tweede keer komt, dan zullen ze wel zeggen, ja, ze hebben dan denk ik geen keus. Kom maar op uw manier. Dat zie ik in dit verhaal. En dan denk ik van ja, wauw. Dat is gewoon zomaar een verhaal van David waar je even overheen leest. En zo zijn er nog meer beelden in het leven van David, maar de tijd is te kort. Waar ik met jullie nog naartoe wil is, kijk David, hè, dit is dat verhaal van die ark. David heeft die psalmen geschreven. En we weten allemaal dat een heel aantal van die psalmen profetisch zijn. Hè, als je bijvoorbeeld psalm 22, ik denk dat iedereen dat weet hier. Waarvan is die bekend? Ja, omdat Jezus die zegt aan het kruis. Hè? Lama, lama. Eli, Eli, lama sabachthani. En dat, als je die psalm leest, dat is een beschrijving van iemand die gekruisigd wordt. En dan aan het einde worden zelfs zijn kleren nog verdeeld. Precies zoals dat gegaan is bij de Heer Jezus. En wat mij dan zo enorm aanspreekt in die psalm, is dat er zit een mooie twist in die psalm. En wat ik bedoel is dat hij begint als heel triest. Mijn God, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? En dan, maar ik ben een worm en geen man. Het is echt iemand die gekruisigd wordt. En dan al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. En dan, zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, heren, wees niet van verre. Mijn sterkte, haast u mij te helpen. Red van het zwaard mijn ziel. En dan gaat het door. En dan staat er bij 23. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En dat vind ik zo mooi. Dat is ook wat Jezus. Ja, dat is niet deze psalm, Paul. Dat is ook precies wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft Gods naam aan zijn broeders bekendgemaakt. Dat zegt hij in Johannes. Zal ik maar gelijk die psalm behandelen, want die psalm 22 kennen we. Maar waar ik afgelopen voorjaar achter kwam, daar vertelde iemand, hij zegt, je moet je voorstellen. Die discipelen die Jezus riep, die waren vissers. En die woonden langs dat meer van Galilea. En die vaders waren vissers en die kinderen werden vissers. En die moeders, die zagen dat gebeuren. En die moeders, en natuurlijk gingen ze op de Sabbat naar de synagoge en dan hoorden ze uit de Torah. Maar die moeders, die zongen liedjes voor die kinderen. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze psalmen zongen voor die kinderen. En dan met name deze psalm zongen voor die kinderen die de zee op gingen. Daar staat in psalm 107. Dan gingen zij met het schip en al omhoog met de golven en even later weer diep naar beneden. En ze waren doodsbang. En zij vielen om en liepen als dronken mannen. Er bleven van al hun vieren stoerheid niets meer over. Toen riepen zij in hun ellende tot de Here. En hij redde hen uit al hun angst. Hij zwakte de storm af tot een zacht ruisende wind. En ik denk dat die moeders deze psalm zongen voor die kinderen. En dat die kinderen dan van lieverlee zo die psalmen leerden. En nou moet je voorstellen dat die mannen die Jezus riep, die vissers, die zijn er aan het vissen. En die zijn geroepen door Jezus en die gaan op een dag met Jezus aan boord van die boot. En Jezus is moe, die valt in slaap. En dan komt er een storm. En nou, in het begin denk ze nog, hebben we wel vaak een storm. Maar die storm wordt heftiger en heftiger. En op een gegeven moment wordt die zo heftig, dat ze als dronken mannen over dat dek lopen. En dat ze in hun angst uitschreven, we vergaan. En dan maken ze Jezus wakker en Jezus staat op. En die zegt, golven, wees stil. En op dat moment worden de golven stil. En dan zegt hij één tegen die ander, joh, weet je nog dat mama altijd zong, psalm 107, dat liedje waarin staat dat Jehovah de golven stil maakt? Hij doet hetzelfde. Wie is hij? Als je in Lucas leest, dan staat er ook echt, ze werden bevreesd en vroegen zichzelf af, wie is deze? Terwijl ze Jezus kenden. Maar ik denk dat ze dat deden met deze psalm in de... Hij kan hetzelfde als onze Heer, als Jehovah. En dat vond ik mooi, dat wij kennen psalm 22 allemaal als zijnde. Dat is een van die vervullingen, er zijn veel meer. Maar ook op deze manier vulde Jezus psalmen in. Psalmen die David heeft geschreven, deze is ook van David. Ook dit vulde Jezus in. En ook daarin zie je terug dat David een profeet was. Nou, waar ik dan zelf achter kwam, ik zat naar dat wandkleed achterin te kijken, in Maren, van Filippenzen 4 vers 4. Ik ken het bijna uit mijn hoofd. Ik denk, iedereen, hoe gaat het? Verblijdt u in de Heere te alle tijden? Ja, nou, wat je dan teruggeeft, en dan staat er ook op een gegeven moment, de Heere is nabij. En dan vind je terug in psalm 145, de Heere is nabij. Dus David wist dat ook al. En dan denk ik van ja, ik heb die andere, die staat dan. Even kijken, staat die? Nee, die. Je vindt er nog een ander stuk terug uit Filippenzen 4 ook in de psalmen, maar ik heb hem niet, dacht dat ik hem ook bij had gezet. Oh. Even kijken. Je mist pagina 5? Nee, die heb ik er niet bij staan. Maar wat ik daarmee wil laten zien is dat David ook in zijn geschriften profetisch was. Dus niet alleen had hij een mooi verhaal, Het is echt een mooi verhaal. Ik wil aanraden om iedereen om het te lezen. Gewoon het hele verhaal van David. Het neemt even tijd, maar het is wel een schitterend verhaal. Echt met hoogtepunten en met dieptepunten. En het is vooral mooi als je gaat zien dat hij op hoogtepunten psalmen schrijft, maar ook in dieptepunten psalmen schrijft. En als je dus in feite een kijkje hebt in zijn zielenroerselen, dat klinkt zo ouderwets, in zijn gemoedstoestand, in hoe hij tegen dingen aankijkt, daar kun je heel veel kracht uit putten. Daarnaast hebben we gezien dat Davids leven voor een deel een beeld was, een heenwijzing was, naar het leven van zijn kleinzoon, en naar zijn achterkleinzoon. En naar het leven van onze Heer Jezus. En ik heb laten zien dat David ook in zijn geschriften profetisch is. Dus niet alleen zijn leven is een beeld, maar ook in zijn geschriften is hij een profeet, zonder dat hij het ziet. Nou, een van die psalmen gaan we binnenkort doen, in december. Dat gaat Hannes doen, die gaat psalm 110 doen. Dat is een van de meest geciteerde psalmen uit de Bijbel. En daar refereert Petrus bijvoorbeeld in Handelingen 2 aan. En zo willen we dat laten zien. Nou, ik weet niet of er nog iemand is die zegt van wauw, ik heb dit gezien, of heb je deze psalm gezien, of dit viel me op. Dit vind ik mooi altijd. Ja, maar we hebben maar 2 keer 20 minuten, hè? We hebben gezegd 2 keer 20 minuten, maar het is eigenlijk een beetje te weinig. Nee, als er... Is nou uw vraag beantwoord, tante Ina? Waarom David in de Bijbel staat? Nee? Ja. Nou, heeft u er zelf over nagedacht? Welke troon had zijn vader David? Waar was David koning over? Ik denk dat dat het antwoord is. En dat wij mogen weten dat er nog meer is dan die troon, hè, die koning over Israël. Maar ik denk dat het voor de Israëlieten heel belangrijk was. Ja, maar... Nee, David is de belangrijkste koning van Israël. Ja, het gaat echt om David. En David, of... Ja, Jezus komt ook uit het geslacht van... Maar David is gewoon... Ik heb wel eens je hebt in Engeland ook zo'n koning gehad, koning Arthur. Alleen daar vraagt iedereen zich af of die echt bestaan heeft. Maar... Dat is de koning voor Engeland, koning Arthur. En David is de koning van Israël. En als je het hebt over koning in Israël, heb je het over David. Niet over Salomo, niet over Saul, niet over de rest. Ja? Nou, er zijn er meer. Dat, het graf van David is trouwens wel grappig. Dat komt nog een aantal keren, dat wordt geroofd, hè, een aantal keren. Als bijvoorbeeld de eerste keer de Babyloniërs bij de poorten staan, dan zeggen die Babyloniërs, ja, geef ons geld. Maar die koning heeft geen geld meer. En die rooft het graf van David leeg. En ik geloof dat je tegenwoordig ook kan zien het graf van David. Maar dat is... Ja, daar gaan we over het land. Maar het is gewoon de belangrijkste koning in de geschiedenis van Israël geweest. Ja, dat zegt daar refereerde Ruud net ook aan.
En dat er ook uit zijn lenden dan, vanuit zijn lenden, zijn troon. Kijk, moet ik een bril afzetten hoor. Daar een nieuw profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit zijn, de vrucht van zijn lenden op zijn troon te doen zitten, heeft hij de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus.
Ja, ja.
Dat kleine letters moet ik zonder bril
doen. Oh, dat is precies andersom dan ik. Nee, maar dat is heel mooi. Maar en dat is de andere kant op, is dat als je teruggaat in de Bijbel, dan zie je dat Rut en Boas, dat zijn de voorouders van David. Ja. En als je weer verder teruggaat, dan zie je dat Rahab, die bij Jericho is, die mannen met dat koord laat zakken, die zit ook in de lijn van David. Dus eigenlijk lijkt het wel of heel dat Oude Testament toewerkt naar David. En dat daarna dat allemaal weer toewerkt naar Jezus. Het is echt een heel belangrijke figuur in de Bijbel. Nee, maar... Ja. Ja. Ja, ik vind dat heel boeiend. Maar is het zo duidelijk? Of begint het vandaag? Ja, ik sta het hier te vertellen alsof het... Het heeft bij mij een paar jaar geduurd voordat je... Want iedere keer valt er weer een nieuw kwartje. En dan denk je, wauw. En dan valt het kwartje en dan probeer ik het aan Aliek uit te leggen. En dan sta ik... Ja, en dan sta ik te schutteren. En ik zeg, ja, maar in mijn hoofd klopt het wel wat ik vertel. Dat is altijd zo...
We kennen dat.
Ja, ik herken het gelukkig. Dat... Ja, ik weet het niet. Dat is een antwoord dat ik je schuldig moet blijven. Kijk bij. Nee. Er zijn er meer natuurlijk die op tronen zitten. Hè, dan. En hij is de koning der koningen. Dus ik denk dat er. Misschien zitten ze daar samen. En misschien zitten er nog wel mensen omheen. Ik denk dat we dat moeten afwachten. Hoe dat we. Wat ik altijd ook moeilijk vind in dit verhaal. Dat hebben we niet behandeld. Je hebt dat hij de fout ingaat met Batsheba. En God vergeeft hem dat. En David wordt genade betoond. En verderop heb je Achab. En die doet bijna hetzelfde met een wijngaard. En dat wordt Achab niet vergeven. En ik heb al zoiets, waarom wordt het David nou wel vergeven? En Achab niet. Had Achab spijt? David had spijt, ja. Hè? Dat is volgens mij ook het antwoord, maar ik ben er nog over aan het denken. Nou, gelukkig dat... Nee. Ja. Ja, dat hij de fout in was gegaan, hè. Nee, want dat doet hij gelijk ook, hè. Want dat is ook een prachtverhaal om dat te lezen, hoe dat gaat met die profeet Nathan, die hem dan aanspreekt. En dan zegt hij, wie dat gedaan heeft, die... U bent het zelf, koning. En ik denk dat je bij heel veel koningen, als je dat zegt, dat je dan gelijk zelf ook een kopje kleiner, maar David niet, inderdaad. Nou ja, zijn er nog meer dingen? Want ik sta nu alleen maar... Nou, dan kunnen we mooi op tijd eindigen. Ik wilde nog wel voorbeden doen. Ik dacht dat we voorbeden moesten doen voor Mara. Ik weet niet of je dat zelf wil doen?
Ja,
prima. Ja? Ik weet niet of er nog meer mensen... Oh, misschien dat je even kan vertellen over Mara, want dan...
Ziekenhuis geweest en ze heeft inderdaad een beenmergpunctie gehad. Ze moesten 4 keer prikken, want het lukte niet. Uiteindelijk hadden ze 1 buisje, terwijl ze eigenlijk gehoopt hadden dat ze er meerdere zouden hebben, want dan zou het ook verspreid kunnen worden naar diverse ziekenhuizen voor een laboratoriumonderzoek. Maar nu hebben ze maar 1 buisje, dus moeten ze het mee doen. Dat betekent ook dat het wat uitgesteld wordt voordat ze geprikt hebben. Dat is wel jammer. Maar goed, ze is nu thuis. En ze moeten goed in de gaten houden dat ze geen stress krijgt. Want dat is voor haar.
Dan moet ze gelijk weer weg, hè?
Ze moet gelijk weer weg. Ze heeft ook vandaag morfine gehad. Het is best wel vreemd. En verder is het gewoon op dit moment afwachten. Ja, wat vinden ze uiteindelijk in de functie?
En hoe lang duurt het ongeveer?
Ja, dat weet ik niet precies. Ik hoop wel dat ze zo snel mogelijk...
Ja. Ja. Wel heftig. Zijn er nog meer dingen waar we voorbeden willen doen? Ik wilde het gewoon maar vrijlaten. Ik wilde niet iedereen... Gewoon als er 3 mensen zijn. Als er nog 2 zijn die zeggen van nou... Even? Ja, ik kan op jou altijd rekenen, weet ik. Nou, dan, als jij wil beginnen, Eve, dan Ed, en dan sluit.